heb altijd geleerd dat het vanzelf stil wordt als je... Maar ik ben nooit onderwijzer geworden. Ik heb dat altijd geleerd toen ik nog dacht onderwijzer te willen worden. Dan zei ze, als je voor de klas gaat staan en je zegt niks, wordt het vanzelf stil. Nou, het is maar goed dat ik geen onderwijzer geworden ben. Moet jullie toch onderbreken. Namens de organisatie van heel veel mensen. Ja, die staat aan. Ik zal recht in dat ding praten. Nog een beetje hoger. Ik zal niet bewegen. Dat is lastig voor mij. Ben ik nu goed te verstaan? Van harte welkom. We zijn klokslag 3:00 begonnen. En we hebben een dienst van onderbij 1:00. En dan hebben we nog wat versnaperingen na die tijd. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat natuurlijk om de dienst. En dan zo tegen 5:00 beginnen wij met opruimen. Dan mag u gerust blijven zitten. Maar dan gaan we wel opruimen. We hebben, zoals ik al zei, ja, ik kan niet rondkijken, want dan ben ik niet te verstaan. We hebben wat nieuwe mensen die meewerken aan deze dienst. En dat is hartstikke leuk, maar ze vinden dat ook wel spannend. Dus dan weet u dat vast. De liturgie wijst zich vanzelf. Nou, dan heb ik voor de rest niks te melden. Ik wens u een goede dienst en met de organist Gert Stad beginnen we. Met nu daagt het in het oosten. Dat is toch een mooie opwarmer van deze dienst.
Afgelopen zondag, na de dienst in de havenkerk, sprak ik met iemand die in Nepal heeft gewoond. En ze zei, wat verlang ik daar soms naar terug? Want daar was kerstfeest alleen het feest van de geboorte van Jezus. Wij hebben hier van alles en nog wat erbij. De commercie doet zijn best met van alles en nog wat. En ik snap het best van haar. Wat mooi. Het gaat echt om de geboorte van Jezus. Nou, dat gaan we vanmiddag ook beleven. We beleven het al met elkaar, met de liederen die we zingen. En we willen samen nu bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier in vrijheid, vrede en rust bij elkaar mogen zijn. En onze ogen zijn gericht op Jezus, het kind van de kribbe. En straks de man van kruis en opstanding. Hij leeft. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. In dit moment zijn we ook verbonden met de hemel, waar Jezus ook voor ons bidt. Wij met alle dingen die ons bezighouden, u bidt voor ons met de Heilige Geest. Dank u wel. We bidden u dat we een heel mooie dienst met elkaar mogen hebben en dat we even opgetild worden en Jezus zien. En daarmee ook weer naar huis gaan. Dank u wel voor alles. Zegen ons met elkaar door het werk van de Heilige Geest. In de naam van Jezus vragen wij dit onder grote dank. Amen.
En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in den hoge, vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, Laten wij dan naar Bethlehem gaan, om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.
zusjes en krijgt niet meer.
Het gedicht Stille Nacht van Annie Eiskes Koger uit de bundel Op Stille Wegen. Het was geen stille nacht toen Jezus werd geboren. Het was een nacht vol drukte en ongemak. Er was geluid van mens en dier te horen. Zovele zochten immers onderdak. Alleen de herders die daar in de velden waren, ver van het rumoer, de onrust van de stad, zij konden in de stilte de engelen horen, zingend van het heil dat God geschonken had. Je moet ook stil zijn om een engelenstem te horen. Niet altijd bezig zijn met dit bestaan. Veel van wat God ons meedeelt gaat verloren. Het moet stil zijn om Gods boodschap te verstaan.
in het grensgebied tussen Zwitserland en de bergen van het Zwarte Woud ligt de historische stad Freiburg. In het centrum, op het Münsterplatz, staat de beroemde kathedraal, de Münster van Freiburg. Van de stadsmuur staan alleen twee torens nog overeind. De Martinstor is één van die torens. En vlakbij deze toren is een klein straatje, de Martingesle. In dit straatje woonde Herman. Herman Jozef, om precies te zijn. Maar iedereen in Freiburg kende hem als Herman de Klokkenmaker. Hij leefde in een kleine kamer met een werkbank, een kast voor zijn hout en gereedschap, een buffet voor zijn bordjes en bekers en een bed op rolletjes, dat onder zijn werkbank stond. Daarnaast stond een krukje en dat was eigenlijk alles, behalve dan de klokken. Geen gewone klokken, maar klokken waar het Zwarte Woud om beroemd is geworden. Koekoeksklokken. Bij Herman in huis waren wel meer dan 100. Klein en groot, van notenhout, van eikenhout, een houten wijzerplaat en een slinger in de vorm van een eikenblad. Eenvoudige, maar soms ook rijk versierde, met buitengewoon fraai en kunstig houtsnijwerk. De ijzeren gewichten aan de kettingen zijn gegoten in de vorm van dennenappels. Uit een deurtje aan de voorkant van de klok komt op hele en halve uren een koekoek naar buiten om te koekoeken. In het hele huisje van Herman rook het naar hout, hars en boenwas. Alle klokken hingen aan de muur, zodat je van de muur bijna niets meer kon zien. En geen één klok was hetzelfde. Ze waren allemaal verschillend. Aan de wand, naast het ene kleine raam van Hermans kamer, hing de mooiste klok. Dagelijks stonden Freiburgers met hun neuzen tegen de raam de klok te bewonderen. Kijk, Herman heeft een nieuwe klok gemaakt, de mooiste van allemaal. Zoals gezegd, iedereen in Freiburg kende de klokkenmaker. Herman was een vriendelijke man, waardoor hij iedereen voor zich won. Vooral kinderen waren gek op hem. Altijd als er speelgoed kapot was of een pop die een arm, been of oog had verloren, werd die pop naar Hermans winkeltje gebracht. Dit popje moet beter gemaakt worden, zei het bedroefde kind dan. Kunt u dat voor mij doen? En waar Herman ook mee bezig was, hij legde zijn werk neer om de zieke pop beter te maken. Geld wilde hij er niet voor hebben. Koop er maar wat lekkers voor. Of nog beter, spaar maar op tot kerstmis, zei hij altijd. Nu was het de gewoonte dat de mensen die in de stad woonden op kerstavond geschenken naar de kathedraal brachten en die voor Maria en het kind neerlegden. De mensen spaarden het hele jaar, zodat ze iets heel moois konden kopen. Men beweerde dat als iemand iets bracht wat het Christuskind mooier vond dan welke gave ook, het kind zich op Maria's arm naar voren boog om het aan te pakken. Ja, dit was natuurlijk maar een legende en veel mensen lachten alleen al bij het idee. Toch werden vaak dure geschenken gebracht en de gevers stonden in spanning toe te kijken en fluisterden in zichzelf, nu zal het wonderen wel gebeuren. De mensen die geen geschenken konden geven, gingen toch op kerstavond naar de kathedraal. Ze bewonderden de vele brandende kaarsen en genoten van de prachtige muziek. De klokkenmaker was een van hen. Vaak hield iemand hem dan tegen en vroeg, hoe komt het toch dat jij nooit een geschenk brengt? En zelfs de bisschop vroeg hem eens, waar is jouw geschenk voor het kind? Mensen die armer zijn dan jij hebben wel iets gebracht. En Herman had gezegd, wacht maar, eens zal ook ik een geschenk brengen. De waarheid was dat de klokkenmaker het hele jaar door alles weggaf en er met kerstavond nooit iets over was. Maar hij had een geweldig idee. Iedere minuut die hij over had, werkte hij eraan. Het had hem jaren en jaren gekost. Niemand wist er iets van, behalve Hilde, het dochtertje van zijn buren. Herman was er zo lang mee bezig dat Hilde inmiddels zelf moeder was geworden en nog was het geschenk niet klaar. Herman werkte aan een klok, de mooiste die hij ooit had gemaakt. Ieder stukje van de klok was met liefde en zorg gemaakt. De kast, het uurwerk, de gewichten, de wijzers en de wijzerplaat. Dat alles had hem jaren en jaren gekost. Herman bedacht dat hij de klok dit jaar voor kerstavond wel af kon hebben. Hij repareerde nog wel steeds speelgoed voor de kinderen, maar geen gewone klokken meer. Daardoor verdiende hij veel minder. Regelmatig was zijn kast leeg en was er geen geld om eten te kopen. Dan ging Herman met een lege maag naar bed. De klok werd steeds mooier. Ze stelde de stal met de kribben voor. Maria knielde naast de kribben, de deuren van de stal stonden open en daardoor kwamen 3 koningen, 3 schaapherders, 3 soldaten en 3 engelen naar buiten. En als de klok het hele uur sloeg, knielden ze om beurten in aanbidding voor het slapende kind neer, terwijl het zilveren klokje het Magnificat speelde. Eindelijk was de klok klaar. Herman was zo trots op zijn klok dat hij haar naast het raam hing om aan de voorbijgangers te laten zien. Hele groepen mensen stonden regelmatig de klok te bewonderen en vroegen zich af of dit nu het geschenk zou zijn waar Herman over gesproken had. Zijn geschenk op kerstavond voor het kind. De laatste week voor kerstavond brak aan. Herman maakte zijn winkel schoon, haalde al zijn klokken op, borstelde zijn kleren en ging toen nog even naar die heel bijzondere klok kijken om er zeker van te zijn dat alles in orde was. Ze zal vast opvallen tussen die andere geschenken, zei hij in zichzelf. Hij herinnerde zich dat hij die dag nog niets had gegeten. Hij kocht van zijn laatste stuiver een appel om die met een stuk brood dat hij nog had liggen op te eten. Opeens ging de deur van zijn winkel open en Hilde kwam huilend binnen. Hilde, wat is er aan de hand? Vroeg de klokkenmaker en hij sloeg zijn arm om haar heen. Hortend en stotend vertelde Hilde dat haar man een ongeluk had gekregen. Al het geld dat we gespaard hadden voor een boom, lekkernijen en speelgoed voor de kinderen, heb ik aan de dokter moeten geven. Hoe moet ik dat aan de kinderen vertellen? Ze hebben de kaars al aangestoken en in de vensterbank gezet. Huil maar niet, monterde de klokkenmaker Hilde op. Alles komt in orde. Ik zal een klok voor je verkopen. Er zal heus wel iemand in de stad zijn die een klok nodig heeft. Dan hebben we in een mum van tijd geld genoeg voor een boom, lekkernijen en presentjes voor de kinderen. Herman pakte zijn jas, knoopte hem dicht en zocht een van de mooiste oude klokken uit die hij nog had staan. Eerst ging hij naar mensen die een klok gemakkelijk konden betalen, maar hun huizen hingen al vol met allerlei klokken. Toen naar een handelsreiziger, maar die vond de klok te hard koekoeken. Hij ging zelfs op de markt staan en riep, prachtige klok te koop, prachtige klok te koop. Maar niemand besteedde aandacht aan de klokkenmaker. Iedereen had het veel te druk met de voorbereidingen voor kerstavond. Ten slotte verzamelde hij al zijn moed en ging naar Herr Graaf zelf. Wil uw excellentie deze klok kopen? Ik vraag u, omdat ik met kerstmis een paar kinderen wat geluk wil bezorgen. Herr Graaf lachte Ik wil wel een klok kopen, maar niet deze. Ik geef je wat je vraagt voor de klok die de laatste dagen naast jouw raam heeft gehangen. Maar excellentie, dat is onmogelijk, hakkelde Herman hevig geëmotioneerd. Niets is onmogelijk, antwoordt zijne excellentie. Ga naar huis en over een half uur stuur ik iemand om de klok te halen en je het geld te geven. De klokkenmaker verliet het huis van Herr Graaf en strompelde diep bedroefd naar huis. Alles, maar dat niet. Alles, behalve dat, mompelde hij onderweg in zichzelf. Maar toen hij het huis van zijn buren voorbij liep, zag hij de kinderen voor het raam met de brandende kaarsen. Herman kon deze blik niet verdragen en besloot om op de wens van zijn excellentie in te gaan. De bediende van Herr Graaf kwam en nam de prachtige klok in ontvangst. Het geld dat hij voor de klok ontving, gaf Herman aan Hilde. Kerstavond brak aan. De klokken van de kathedraal begonnen te luiden. Op straat klonk het rumoer van heel veel mensen die naar de kerk gingen om hun geschenk te brengen. Ik ben wel meer met lege handen gegaan, zei Herman tegen zichzelf, trok zijn jas aan, opende de deur om naar buiten te gaan. Toen hij de deur achter zich dicht wilde doen, viel zijn oog op de appel in de kast en een lachje krulde zijn mondhoeken en pretlichtjes kwamen in zijn ogen. Het is alles wat ik heb, mijn eten. Dat zal ik aan het Christuskind geven. Ten slotte is dit beter dan met lege handen komen. De kathedraal was prachtig versierd toen Herman binnenkwam. Overal rook hij de aangename geur van kerstbomen en honderden brandende kaarsen. Het altaar voor Maria en het kind lag vol met geschenken. Er waren kostbaarder geschenken dan ooit tevoren. Gouden en zilveren voorwerpen, prachtige met goud bestikte doeken, op perkament geschreven gedichten en indrukwekkende schilderijen van Maria en het kind. Herman liep langzaam over het donkere middenpad naar het altaar. Hij hield zijn appel stevig vast. De mensen zagen hem. Hij kon ze horen mompelen. Schande, schande, zie je wel? Hij is te gierig om zijn klok te brengen. Kijk eens wat hij brengt, schande. Herman hoorde de boze woorden en strompelde verdoofd naar voren. De afstand naar het altaar leek hem onmetelijk groot. Nu wist hij dat hij voorbij de voorste bank was. Nu raakten zijn voeten de eerste treden van een trap naar het altaar. Nog maar één tree. Hij was er bijna. Het verontwaardigde gemompel van de mensen ebde weg en maakte plaats voor uitroepen van verbazing. Het wonder! Het wonder! Sommigen knielden neer in de grote kathedraal en de bisschop vouwde zijn handen voor een gebed. De klokkenmaker keek omhoog en zag dat het kind zich in de armen van Maria met uitgestrekte armen naar hem toe boog om zijn geschenk in ontvangst te nemen.
Oh,
Mij is gevraagd om het collectedoel toe te lichten. Nou ben ik dus een van die mensen waar Jaap het aan het begin over had, die liever op de achtergrond blijft en drankjes inschenkt en hier niet voor de microfoon staat. Maar toch bij deze, ik vind het zelf ook een heel goed doel, wil ik even wat toelichten wat betreft het raamwerk. Dit zijn mensen die daar werken, die echt wel een hele passie hebben voor een dagbesteding. En het is ook beschermd werk, zoals ze dat noemen. En ze zijn heel erg hulpvaardig bij de kinderboerderij, bij de speeltuinen, het onderhoud van de molen van Speelman. En ze doen ook voor de havenkerk heel goed werk. Want wij hebben één keer in de maand hebben we namelijk het havencafé waar mensen kunnen eten. En zij verzorgen daar altijd wat lekkers voor bij de koffie en ook de soep. Dus het is echt een heel goed doel. De mensen zijn heel enthousiast. Maar financieel, zoals iedereen, hebben ze ook een steuntje nodig. Dus bij deze van harte aanbevolen ons collectedoel het raamwerk in Sassheim.
Het had het mooiste moment van zijn leven moeten zijn. Dat Zacharias de zegen kon geven. Maar ja, er was die engel dan. En hij kon het niet geloven dat hij vader zou worden. En na een poosje zien de mensen naar buiten komen. Gebaard wat. Komt geen geluid uit zijn mond. De mensen stonden vol verwachting om de zegen van God te ontvangen. De zegen die het volk Israël voor het eerst had gekregen in de woestijn. Dat God met zijn licht vooruit ging midden in de nacht. Met een wolkolom ervoor. Het lichtend aangezicht van God. En het bleef stil. Maar toen hij op zijn bordje geschreven had, Johannes is zijn naam. Toen het jochie geboren werd, gewas. Toen kon hij weer spreken. Jezus heeft alles overwonnen. En wij mogen nu die zegen die het volk Israël in de woestijn kreeg ook ontvangen. Dat God zegt, ik ga met je mee. Met mijn lichtende zegen, met mijn aangezicht ga ik voor je uit. Ik heb gelukkig stem, maar ik geef de zegen niet. Uiteindelijk is het God zelf die u, jou en mij nu de zegen meegeeft. En gezegende kerstdagen wenst. En alles wat we maar nodig hebben voor elke dag. De Heere zegen u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.
Johan.
Beste mensen, mag ik even uw aandacht? Wil ik u nog even plagen? Nog harder praten? Volgens mij heeft u het allemaal naar uw zin. Ik heb het als een hele bijzondere viering beschouwd. Zo zie je maar, als je nieuwe gezichten ziet, dan gebeuren er ook nieuwe dingen. Dus dat is hartstikke mooi. En we hebben, ja, we moeten natuurlijk een beetje op de kosten letten. Dus we hebben dit keer geen boeketten, maar een roos. Een aangeklede roos, volgens de Vos. Ik wou maar beginnen met, u ziet om u heen hoe dit allemaal georganiseerd is. Normaal staan die banken, nu zit u hier. En dat is allemaal geregeld door Paul en zijn mensen. Om precies te zijn, Paul en Jos en Chris en John en Ronald. Ik zou zeggen, een applaus van al hun werk. Ja, eentje. En nou zei Paul tegen mij, je doet er niks aan, hè? Dus hij krijgt maar één roos. Dus dan weet u dat. En mochten er nou morgenochtend nog mensen zijn om 8:00 die zeggen, ik heb toch niks te doen, dan bent u hier van harte welkom om een handje te helpen om de banken weer terug te zetten. Maar daar moet u zich vrij en fit bij voelen vooral. Ik weet niet waar Gert staat. Is het Gert? Gert? Zoals u weet hebben we hier een Goldfuss orgel uit 1657. Dat orgel is er al even. En dat klonk weer bijzonder, mag ik wel zeggen. Maar dan zult u zeggen, jij hebt er vast geen verstand van. En dat is ook zo. Maar de organist, Gert Stad, heeft het lef gehad om dat orgel te bespelen. En die vroegen we, en dat wist hij niet. Want normaal speelt Jos Germans en die kon niet. Dus toen vroegen we Gert Stad, als tweede keus dus. En toen zei hij, ja, ik weet eigenlijk niet, want Jos doet dat toch altijd? Ik zei, nou dat treft, Jos kan niet. Dus een bescheiden man op een orgel uit 1647 die ons geweldig begeleid heeft. En volgend jaar vragen we hem gewoon weer. Ik willekeurige volgorde, hè, dat u niet denkt dat het de eerste en de laatste. Hans de Nooy, die heeft vanmiddag een geweldig verhaal verteld. Ik was echt onder de indruk, al heb ik ook iemand gehoord die zei, ik heb het al 35 keer gehoord, maar ja, die zit al heel lang in het onderwijs. En dan kan ik u verklappen, want u denkt, nou dat is makkelijk hè, een verhaal vertellen. En dan moet je dat nog zo kraakhelder kunnen doen als meester de Nooy. Dus je kunt zien, die man komt uit het onderwijs. Dat kun je nu nog horen en hij is al jaren met pensioen. Maar hij heeft ongeveer een meter boeken gekregen van Arend Buurma. Die had zoiets van, ik zal mijn oude collega's opzadelen. Dan moet die maar uitzoeken uit die hele stapel wat een mooi verhaal is. En ik zal u wat vertellen. Hans vertelde net, weet je waar ik nou op gekozen heb? Op de laatste regel van het verhaal. Nou, dan heb je dan goed gekozen, want ik vind het een heel bijzonder verhaal. En volgende keer vragen we je weer. Dankjewel. Nou, dan hebben we vanmiddag weer een bijzonder kwartet. Die hebben dat vorige keer al geweldig gedaan. Ik heb ze geprobeerd een beetje zenuwachtig te maken. Want ze zeiden allemaal, nee hoor. Nee, wij hebben geen spanning. Wij doen dat. Nou, zo is dan niet het goede woord misschien. Maar toch, ze kwamen hier redelijk ontspannen. En de vorige keer was al heel bijzonder. En deze keer weer. Dus als we ze de volgende keer weer vragen voor hetzelfde tarief. Daar is altijd discussie over met Jaap Kruik. Maar als we ze de volgende keer weer vragen, dan is de spanning nog een treetje hoger. Als ze het dan weer zo goed doen als nu, zijn we helemaal blij. Geweldig. En dan hebben we nog Paul den Hertog. Er was discussie over. Is het een N en is het een E? Ik zeg het goed, hè? En die is hier ook voor het eerst. En dat is natuurlijk niet omdat PG Sassheim op dit moment vakant is, maar hij is nieuw. Hij stond in de parkdienst in de stromende regen, opgewekt, zijn verhaal te doen. Wij dachten, dat moet vanavond ook lukken, want hier binnen regent het niet. En u heeft gehoord dat de predikant van de Havenkerk duidelijk is in zijn boodschap. Waar gaat het om? Dus ook al is er straks een predikant in de protestantse gemeente Sassheim, dan heeft u er een concurrent bij, of hij heeft er een concurrent bij, dan gaan we kijken wie het dan mag doen. Dank u wel voor uw toonzetting vanavond. Nou, dan is er nog één bloem. En dan zou je zeggen, voor wie is die? Die ga ik vanavond weer bezorgen bij Arja Meijer, die weer de liturgie gemaakt heeft. Zoals altijd kun je op vertrouwen, die regelt het gewoon. Nou, dat is één. En daarnaast is er een hele groep mensen die dit allemaal zo in de zijlijn verzorgd heeft. Mensen van de diaconie van de gemeente Sassheim, van de protestantse gemeente Sassheim en van de Havenkerk. Nou, nog wat mensen van hand en spandienst. U krijgt nog zo wat te drinken. Of wat te snaaien. En zo rond 4:30 heb ik beloofd gaan we opruimen. Dus ik wens u nog een prettige avond. Dank u wel.
Ja, bedankt voor jullie.